Als je kijkt, gemeente, naar de manier waarop Lucas de kruisiging van de Heere Jezus weergeeft en beschrijft in het gedeelte dat we vanmorgen samen hebben gelezen, dan valt het op dat hij uitvoerig aandacht geeft aan die twee anderen die ook met de Heere Jezus gekruisigd worden. Die twee kwaaddoeners, zoals Lucas ze hier noemt en Marcus noemt ze moordenaars, in ieder geval mensen die iets ergs op hun geweten hebben. En het is juist de evangelist Lucas die ons laat zien hoe op dat allerlaatste moment een van deze moordenaars biddend tot Jezus vlucht en Jezus aan het kruis zelfs een zondaar zalig maakt. En daar willen we vanmorgen samen naar gaan luisteren. Onder het thema voor de prediking. Het paradijs gaat open. In de eerste plaats voor een moordenaar. In de tweede plaats door de middelaar. En in de derde plaats betekent dat voor eeuwig met elkaar. Dus het paradijs gaat open voor een moordenaar. Door de middelaar. En ze zijn dan voor eeuwig met elkaar. Ja, het is opvallend, gemeente, dat de Heere Jezus niet alleen gekruisigd wordt. Twee kwaaddoeners met hem, die worden meegeleid, zegt Lucas, onderweg naar de kruisheuvel Golgotha. En in eerste instantie staan ze ook op dezelfde manier tegenover de Heere Jezus. Dat weten we uit een van de andere evangeliën. Eerst doen ze allebei mee met de spot die Jezus treft daar op de kruisheuvel Golgotha. Maar vanmorgen horen we in onze tekst een gebed van een van die moordenaars en dat is wel heel wat andere taal dan spot en hoon. We horen een gebed. Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En dan vraag je je natuurlijk af hoe deze moordenaar zover is gekomen om dit gebed te gaan bidden, terwijl die eerst ook meedit met zijn andere collega die er aan de andere zijde van het kruis hangt en dat hij meedeed in die spot en hoon om Jezus te treffen. Je zou natuurlijk aan een paar dingen kunnen denken. Hij heeft gehoord wat de Heere Jezus zei tegen die vrouwen van Jeruzalem. Ween niet over mij, maar ween over uzelf. En hij heeft gehoord wat de Heere Jezus gebeden heeft toen ze hem daar aan het kruishout hebben genageld. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is toch wel een opmerkelijk gebed. Voor iemand die gekruisigd wordt, die bidt voor zijn vijanden, die bidt voor degene die hem aan het kruishout nagelen. Hebben die woorden misschien eraan bijgedragen dat hij zijn beeld van de Heere Jezus is gaan bijstellen? Och, het zou allemaal kunnen, gemeente. Maar het belangrijkste, dat is dat de Heilige Geest die woorden heeft gebruikt en in zijn hart heeft ingedrukt, zodat hij anders naar de Heere Jezus is gaan kijken. Zijn ogen zijn geopend. Hier gebeurt een machtig wonder. Een misdadiger die eerst de Heere Jezus spot en lastert, die wordt door de Heilige Geest van binnenuit veranderd en vernieuwd, zodat hij totaal anders naar de Heere Jezus gaat kijken. Hij verandert in zijn houding, omdat hij verandert in zijn gedachten, in zijn hart. Dat is het werk van God. Zijn ogen gaan ervoor open dat de Heere Jezus hier helemaal onterecht aan het kruis hangt. Hij zegt het immers, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij kijkt ook anders naar zichzelf. Zijn ogen gaan open voor zijn eigen schuld. En voor de onschuld, de volkomen onschuld van de Heere Jezus. Hij gaat zichzelf aanklagen en hij gaat Christus rechtvaardigen. Dat wil zeggen, Christus is rechtvaardig. Hij gaat bidden. Ja, ze bidden allebei. Die andere moordenaar bidt ook. Verlos uzelf en ons. Dat is een totaal ander gebed. Die moordenaar bidt alleen maar om van het kruis af te komen. Hij heeft Jezus nodig om hem van het kruis af te helpen en zijn leven hier op aarde verder voor te zetten. Maar daar is bij deze moordenaar geen sprake van. Heere, gedenk mij. Hij bidt ook niet om van het kruis af te komen. Om van de straf af te komen die hij verdiend heeft. Hij belijdt dat hij het oordeel van God verdiend heeft. Want de kruisdood was een oordeel van God. Vervloekt is een ieder die aan het kruis hangt. En dat belijdt hij hier. Ik heb de vloek verdiend. Deze Jezus heeft de vloek niet verdiend. Hij is rechtvaardig. Hij ziet Jezus met andere ogen. Met de ogen van het geloof. Jezus is de koning die ingaat in zijn koninkrijk. Deze kruiseling die hier bespot wordt. Die hier hangt in zijn schande. Hij is de koning die in zijn koninkrijk gaat. Is dat geen wonder? Dat hij in deze bloedende kruiseling de koning ziet, die straks eeuwig zal leven in zijn koninkrijk. Ja, zo kan het gaan, gemeente. En zo gaat het ook. Als de Heilige Geest gaat werken in je hart, dan zie je wat je eerst niet zag. En wat je eerst helemaal niet in de gaten had. Deze ogen van de moordenaar gaan open voor de Heere Jezus Christus. Zijn hart gaat open. Velen zien in Jezus niet wat deze moordenaar zag, daar op de kruisheuvel Golgotha. En dat is een vraag voor ons vanmorgen, gemeente. Wie is de gekruisigde Heere Jezus voor ons? Dat is toch altijd waar het in de prediking weer om gaat. Wat dunkt u van de Christus? Wat zien wij in hem? Zijn onze ogen al geopend voor wie Jezus echt is? Zijn onze ogen geopend voor wie wij zelf zijn? Of zijn we nog als die andere moordenaar? Ja, die heeft Jezus wel nodig, maar dan om van het kruis af te komen. Heeft Jezus nodig om zijn leven op aarde weer verder voor te zetten? Dat zou natuurlijk mooi zijn als Jezus hem zou verlossen van het kruis. Hij denkt alleen aan zichzelf. Aan het leven hier op aarde. En dat kan ook in de kerk, gemeente. Dat je in de kerk zit en toch alleen maar denkt aan het leven hier op aarde. Dat je God nodig hebt alleen voor dit tijdelijke leven. Dat het allemaal wat gemakkelijker wordt. En dat het allemaal wat beter gaat. Maar die moordenaar die echt leert bidden aan het kruis. Die ziet wat de situatie in werkelijkheid is. Hij zegt tegen zijn collega moordenaar. Vreest gij ook God niet? Daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Beseffen we dat, gemeente? Wij vallen allemaal onder het oordeel van God. We zijn niet beter dan deze moordenaars. We zijn van nature allemaal precies dezelfde mensen. We hebben allemaal gezondigd. En ons leven, ons doopsformulier, zegt dat zo heel kernachtig. Ons leven is niet anders dan een gestadige dood. Met andere woorden, we komen elke dag dichter bij de dag van onze dood. En daarbij mee ook bij de dag van het oordeel. Kijk, deze moordenaars waren nog maar enkele uren verwijderd van het oordeel van God. En die moordenaar van wie de ogen geopend zijn, die zegt, vreest gij ook God niet. Als je bedenkt dat je in het oordeel van God moet verschijnen. Hoe staat in ons leven, gemeente? Als u of jij de Heere Jezus nog niet kent als je borg en zaligmaker. dan komt het vanmorgen op u af vanuit dit woord. Vreest gij ook God niet? Want je weet niet hoe lang of hoe kort het nog duurt voordat je voor God verschijnen moet. Kijk, je kunt natuurlijk vanmorgen zeggen, ja, als ik nog heel oud mag worden, dan duurt dat nog wel even. En als je jong bent, heb je misschien ook nog wel die gedachte om dat wat van je af te schuiven en je te richten op allerlei andere dingen. Maar wees nou eens eerlijk vanmorgen. Wie heeft de garantie dat hij oud wordt? De eeuwigheid is dichtbij, gemeente. We zagen het in de afgelopen week. Mensen die zo midden in de kracht van hun leven plotseling worden weggenomen van het ene op het andere moment. En sterven, dat is God ontmoet. Dat wil de Heilige Geest je vanmorgen op het hart binden. We hebben geen tijd te verliezen, gemeente, als we nog zonder Christus leven. We komen in het oordeel van God. Dat is onontkoombaar. En er is niemand van ons die dat van zich af kan schuiven straks, als het zover is, die daaraan kan ontkomen. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En je weet niet hoeveel genadetijd je nog krijgt. En inderdaad, je hebt te vrezen. Als het bloed van Christus niet aan de deurposten van je hart gestreken is. Als je hem niet kent. Want wie kan voor God in zichzelf bestaan? Niemand. U niet, jij niet, ik niet. Deze moordenaar, van wie de ogen geopend zijn, die beseft hoe het er werkelijk voor staat. Hij beseft dat hij de dood, de eeuwige dood heeft verdiend. Zien we dat, gemeen? Hoe levensgevaarlijk het is om zonder de Heere Jezus verder te leven. Dan zijn we kinderen des toorns die in het Rijk van God niet kunnen komen. Tenzij we opnieuw geboren worden. Kijk, en dat dringt deze ene moordenaar tot het gebed daar aan het kruis. Heere, gedenk aan mij wanneer ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En de Heere Jezus die verhoort dit gebed. Het koninkrijk, het paradijs gaat voor hem open. Voor zo'n moordenaar, voor zo'n misdadiger. Dat is ook wat hier opvallend is. Het paradijs gaat niet open voor een godsdienstige fariseer. Het paradijs gaat niet open voor iemand die een overpriester is en die alles volgens de regels van de wet doet. Dat is ook zo kenmerkend voor het Lucas-evangelie. En daarom is het juist Lucas die bij de kruisiging van de Heere Jezus het licht laat vallen op het behoud van deze moordenaar. Jezus is immers degene die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij zegt het immers, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Hij wordt immers een vriend van tollenaren, hoeren en zondaren genoemd. Er zijn zoveel mensen die rijk zijn in eigen oog, die Jezus niet nodig hebben, die genoeg hebben aan hun eigen godsdienstigheid, aan hun eigen gerechtigheid. Ze staan er allemaal bij het kruis. En het is zoals Robert Murray McChain dat zegt in dat bekende lied. Ik deed als Jeruzalems dochter wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. Maar ik zag niet dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten. En zijn beker gevuld. En dat is nou juist wat Lucas laat zien. Dat de Heere Jezus gekomen is voor goddelozen, voor zondaren. Is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat is het evangelie van morgen ook. Het is nooit te laat om tot Christus te komen. Deze moordenaar wordt behouden enkele uren voor zijn sterven. En jonge mensen in de kerk, Dat is natuurlijk geen aansporing, hè, om het daarop aan te laten komen. Dat besef je natuurlijk wel. Kijk, je kunt natuurlijk denken, als ik jong ben, och, dan heb ik de tijd nog wel, dan komt het later nog wel. Als ik wat ouder word, dan ga ik me serieuzer met de dingen van het geloof en van de bekering bezighouden. Het is geen aansporing om ermee te wachten. Maar het is een aansporing om vandaag de Heere te zoeken. Het is nog genadetijd. En het is voor niemand te laat vanmorgen. Voor niemand te laat hier in de Moriakerk, hoe oud u ook bent, of wanneer u meeluistert, in welke situatie je ook zich bevindt. Het is nooit te laat, hoe erg je ook gezondigd hebt, wat je ook op je kerfstok hebt, want deze moordenaar had heel wat op zijn kerfstok gemeend. Hij had alleen maar zonde. Alleen maar schuld. Maar juist aan het kruis laat de Heere Jezus zien dat hij gekomen is om zondaren tot zich te trekken. Zondaren die in zichzelf helemaal verloren zijn. Mensen die geen enkele verdienste hebben voor God. Die zich nergens op kunnen beroemen. Zelfs de grootste van de zondaren kan zalig worden. Zelfs de grootste van de zondaren is welkom bij hem. Dat geeft ook moed vanmorgen, gemeend. Dat het voor niemand te laat is en dat niemand hier hoeft te wanhopen, maar dat hier vanmorgen in de prediking de gekruisigde Heere Jezus aan ons wordt voorgesteld en aangeboden als de zaligmaker die zijn handen uitstrekt tot vijanden, tot goddelozen. Wat een genade. Al zou het voor ons het laatste moment zijn. En dan zou het voor ons de laatste kerkdienst zijn. Jezus is de zaligmaker van zondaar die ontdekken. Ik heb niks meer dan zonde en schuld. Niemand wordt ook door hem weggestuurd. De Heer Jezus die zegt niet tegen deze moordenaar, ja, maar je komt wel erg laat. En je hebt wel heel wat op je geweten. Nee, de Heere Jezus laat zien dat in de genadetijden ieder tot hem de toevlucht mag komen. Deze moordenaar die roept tot Jezus. En de tijd van de genade is de tijd om hem aan te roepen, gemeend. Hij bidt, Heere, gedenk mijner. Nee, hij vraagt niet aan Jezus dat hij hier van het kruis af mag komen, zodat hij verder kan leven op aarde. Hij weet dat hij de straf verdiend heeft. Hij zegt zelfs niet, Heere, geef mij een plaats in uw koninkrijk. Hij bidt, Heere, gedenk mijner. Kijk, dat is het gebed van iemand die van zichzelf niets meer te verwachten heeft, die ook geen rechten meer heeft, die het heeft afgeleerd dat hij nog iets heeft om voor God te kunnen bestaan. Maar hij verwacht alles van deze kruiseling die naast hem hangt. Heere, gedenk mijner. Deze moordenaar heeft oog gekregen voor het recht van God. Hij ziet en beleeft dat hij de kruisdood verdiend heeft door zijn zonde. God is rechtvaardig, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Maar met die kruisdood die hij verdiend heeft, richt hij zijn oog en hart op Jezus, die daar ook hangt aan het kruis. En hij bidt, gedenk mijner. Hij bidt niet om opheffing van de straf. Maar om ontferming van Christus in zijn straf die hij verdiend heeft. Ja, zo werkt de Heilige Geest, gemeend. Als de Heilige Geest werkt in je hart en hij overtuigt je ervan hoe het er echt met je voor staat in dit leven, met al je zonde en met al je schuld, dan word je strafwaardig voor God. En dan ga je dat onderschrijven. Dan ben je niet beter dan die moordenaar. Kijk, misschien zegt er vanmorgen wel iemand in de kerk, dominee, dat kunt u nou wel zeggen. Maar ja, wij zitten hier vanmorgen in de kerk en wij hebben geen moord op ons geweten. Wij zijn keurige kerkmens. Nou, het is een zegen en een voorrecht als de Heer je ervoor bewaard heeft om zulke dingen te doen als deze moordenaar. Maar heeft de Heer Jezus zelf niet gezegd dat er dingen in ons hart kunnen zijn die in het oog van God en voor het recht van God even zondig zijn als wat die moordenaar in de praktijk heeft gedaan? Haat, nijd, jaloersheid, zondige, verkeerde gedachten over iemand anders. En dan heb ik het nog niet eens over onze woorden waarmee we een ander kunnen kwetsen, met onze blikken waarmee we een ander kunnen doden. De catechismus zegt, God verbiedt ook de wortel van de doodslag in zulke gedachten die in ons hart zich openbaren. En is er dan vanmorgen iemand die hier in de kerk kan gaan staan en kan gaan zeggen, ik ben beter dan die moordenaar? Als de Heilige Geest werkt, dan overtuigt Hij je ervan dat je op precies diezelfde plaats staat voor God als deze man. En dan ga je God rechtvaardigen en jezelf veroordelen. God heeft recht op onze eeuwige dood. Dat is wat gemeend. Zoals wij allemaal hier zitten in de kerk. We hebben de eeuwige dood verdiend. Of komt er nou weerstand in u en in jouw hart? Denk je bij jezelf, ja, zo erg is het toch niet? Ja, dat kunnen we denken. Maar dan denken we, gemeente, nog te goed van onszelf. Dan staan we nog te hoog voor God. De Heilige Geest leert ons om te onderschrijven dat we de eeuwige dood hebben verdiend. De Bijbel noemt dat met een uitdrukking, die kom je in het Oude Testament tegen, dat je een welgevallen krijgt aan de straf van je ongerechtigheid. Dan zeg je, Heere, het is terecht. Ik heb de straf verdiend. Dus als je denkt, zo erg is het niet. God zegt, zo erg is het wel. Van onze kant is het hopeloos. En dat is wat de Heilige Geest ons ook leert. Wat de Heilige Geest deze moordenaar laat zien. Het is hopeloos van onze kant. Maar niet hopeloos als hij kijkt naar Jezus, die daar ook aan het kruis hangt. Wat voor velen verborgen is, daar op de kruisheuvel Golgotha, dat ziet hij. En daarom gaat hij bidden en doet hij een beroep op de ontferming van de Heere Jezus. Heere, gedenk mijner. Dat is een beroep op het hart van Jezus. Op zijn innerlijke ontferming. Jezus die op aarde rond is gegaan. Van wie luist Lucas zegt dat hij met innerlijke ontferming bewogen is over de scharen, omdat ze geen herder hebben. Ja, als je naar jezelf kijkt, dan is er geen hoop. Maar de Heilige Geest, die werkt altijd ook, gemeente, als hij ons leert wanhopen aan onszelf, dan leert hij ons hopen op de Heere Jezus Christus. Want deze moordenaar aan het kruis, die heeft gehoord hoe Jezus gebeden heeft voor zijn vijanden. Wat een zondaarsliefde. Deze Jezus daar aan het kruis, onschuldig. En hij zegt geen woord terug. Hij scheldt niet terug als hij wordt uitgescholden. Wat een zachtmoedigheid. Hij bidt zelfs voor zijn vijanden. Mensen die hem aan het kruis hebben gebracht. Kijk, en daarin heeft deze moordenaar het evangelie van de gekruisigde Heere Jezus gehoord. De ontferming van Jezus. Hij ziet het hart van Jezus. Is dat geen aansporing van morgen? Is dat geen geweldige bemoediging van morgen? Om de Heere Jezus aan te roepen. Om te bidden met deze moordenaar. Gedenk aan mij. Als een rechteloze in onszelf. Een beroep op zijn barmhartigheid, want God heeft geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Aan het kruis zie je, gemeente, wat de profeet Ezechiël zo indrukwekkend zegt als het gaat om de Heere, die bij zichzelf zweert dat hij geen lust heeft in de dood van een zondaar. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood van de zondaar. Maar God heeft geen lust in de dood van de zondaar. Dan mag je vanmorgen een beroep op doen, gemeente, op het hart van de Heere Jezus Christus, hoe erg je ook gezondigd hebt, hoe ver je ook gezonken bent, of hoe godsdienstig je misschien ook bent, en je ontdekt dat het allemaal geen waarde heeft voor God, en je komt tot de ontdekking dat je met al je kerkelijkheid en met al je godsdienstigheid niet anders bent dan een arme zondaar. Je mag een beroep doen op deze barmhartigheid van de Heere Jezus Christus. Het is genadetijd, gemeente. En genadetijd, dat is de tijd dat we de naam van de Heere mogen aanroepen. En het zal zijn, zo klinkt het op de Pinksterdag, dat al wie de naam des Heeren, dat is de naam van deze Heere Jezus, zal aanroepen, die zal zalig worden. Ja, deze moordenaar roept de Heere Jezus aan. En wat is het antwoord van Jezus? Ik zal aan je denken als ik in mijn koninkrijk ben gekomen. Dat is waar hij om gevraagd heeft. Nee, Jezus zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hier laat Jezus zien dat hij de middelaar is, door wie deze moordenaar het paradijs in mag gaan. En dan is het opmerkelijk dat de Heere Jezus spreekt over het paradijs. De Heere Jezus zegt niet, heden zult u met mij in mijn koninkrijk zijn. Daar zal de Heere Jezus ongetwijfeld een reden voor hebben. Het paradijs, jongens en meisjes, waar herinnert je dat aan? Nou, aan het begin van de Bijbel toch? Adam en Eva waren door God geschapen en leefden in het paradijs. Het paradijs laat de mens zien zoals God hem geschapen heeft. We noemen dat de staat der rechtheid. De mens stond recht tegenover God en leefde met God en leefde in de gemeenschap met God. Maar daar is een einde aangekomen. De mens is buiten het paradijs gekomen door de zondeval. En aan het slot van Genesis 3, je moet dat vandaag thuis maar eens even lezen. Daar lees je, de Heere dreef de mens uit het paradijs en stelde cherubs tegen het oosten van de Hof van Eden. De mens is uit de Hof van Eden verdreven. De mens is uit het paradijs verdreven. En daar staan cherubs met een vlammend zwaard om de toegang tot het paradijs te bewaken. En de mens zoals hij geworden is, kan niet meer in dat paradijs terugkeren. Je zou kunnen zeggen, daar staat nu voor de mens op. Verboden toegang. En als je dat bordje ziet, verboden toegang, dan weet je dat je daar niet in mag, dat je op dat terrein niet mag komen. En zo is het paradijs voor ons een verboden toegang geworden. Maar wat zegt Jezus nu tegen deze moordenaar? Nu gaat het paradijs open. Jezus geeft toegang tot het verloren paradijs. Hij is de middelaar. Hij is de koning die zichzelf gegeven heeft om de zonde te verzoenen. Om zondaren weer toegang te geven tot het paradijs. Dat paradijs dat gesloten werd. Die cherubs die daar met een vlammend zwaard staan, die laten het heel indringend zien. De mens is buiten het paradijs. Hij is een sterveling geworden. Want de dood is de straf op de zonde. En nu gaat Jezus die straf op de zonde dragen. Want er is ook geen enkele andere manier, gemeente, om zondaren zalig te maken. op geen enkele andere manier kan aan het recht van God voldaan worden dan door de dood van de Zoon van God. En zover is God nu gegaan. Hij gaf zijn eigen Zoon tot in de dood. Hij spaarde zijn eigen Zoon niet, zijn enige Zoon. God had maar één Zoon. En hij gaf hem. Voor goddeloos. Voor vijand. God deed wat uiteindelijk Abraham niet hoefde te doen, jongens en meisjes. Toen Abraham daar op de berg Moria was. En toen hij zijn zoon Isaac vastgebonden had. Omdat God vroeg om hem te offeren. Op het allerlaatste moment klonk die stem uit de hemel. Strek uw hand niet uit, Abraham. Maar wat Abraham niet hoefde te doen, dat deed God wel. Hij gaf zijn eigen Zoon aan het kruis tot in de dood. En zo is Christus de middelaar door wie zondaren weer mogen ingaan in het paradijs. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij is aan het kruis in de drieuurige duisternis die nu zal volgen, buiten de gemeenschap met God gestoot. Aan het kruis spreekt hij die indringende woorden. Als de volle toren van God, als de last van de eeuwige toren van God in drie uren in zijn ziel wordt uitgestort. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ziet u hem hier hangen, gemeente? Met de misdadigers gerekend. Het is een evangelie wat niet te bevatten is. Het is een evangelie wat niet te doorgronden is. De verzoening van de zonde van de mens door de Zoon van God. Jezus staat en hangt daar aan het kruis. Alsof hij een zondaar was. Hij staat daar tegenover de wet van God. Alsof hij een veroordeelde is. De vloek van de wet treft hem. Ziet u hoe erg de zonde is? De zonde is maar niet een foutje. De zonde, dat is niet iets wat we even weer kunnen rechttrekken. Waarvan we zeggen, nou dat doen we de volgende keer wel wat beter. De zonde is zo erg. Dat Jezus zijn leven moest geven aan het kruis. En als je dat gaat zien, ook na ontvangen genade, dan wekt dat de liefde tot de Heere Jezus op, maar ook op het verlangen om de zonde hoe langer hoe meer te doden in je leven. Dan ga je ook een afkeer krijgen van de zonde. Dan krijg je droefheid over de zonde. Want dan zie je hoe erg de zonde is. Ziet u Gods rechtvaardigheid. God is heilig en rechtvaardig, gemeente. Daar wijkt God geen millimeter van af. Daar kan hij ook niet. Want dan zou hij ophouden God te zijn. Hij kan niet over de zonde heen stappen. God kan niet doen zoals wij dat misschien wel eens tegen elkaar zeggen. Nou laten we er zand overheen doen en dan praten we er niet meer over. Zo kan God niet met de zonde omgaan. God stapt niet over de zonde heen. God geeft niet aan de zonde toe. Maar hij geeft de zonde over aan zijn eigen lieve Zoon aan het kruis. Ziet u Gods liefde? Gods eigen Zoon tussen twee misdadigers. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Breek deze liefde van God, u en jouw hart. Word er klein onder. Word er onder vernederd en vertederd. Dat je vanmorgen voor het eerst of ook weer opnieuw zegt, Heere, wat een God bent u, zo heilig en barmhartig, zo rechtvaardig en genadig. Wat een wonder. Zo opent Jezus het paradijs voor zondaar. Maar die poort naar het paradijs, gemeente, gaat dan ook alleen maar open door hem. Als je aan hem verbonden wordt. Want hier hangt Jezus in het midden. Die ene middelaar, die ene moordenaar bidt: Heere, denk aan mij. Die andere moordenaar, die denkt alleen maar aan zichzelf. En die blijft dezelfde. Dat betekent: de een gaat verloren. En de ander wordt behouden. Zo is vandaag nog gemeend. Als de prediking het kruis van de Heere Jezus opricht. En de Heere Jezus u voor ogen geschilderd wordt vanmorgen. Vanmorgen weer opnieuw. Opdat we zouden weten dat alleen door het kruis de poort is naar het paradijs. Dan voltrekt zich er ook een scheiding. Ook hier in de kerk. De ene wordt behouden. En de ander gaat verloren. O, ik zou willen, gemeente. En dat is toch het oprechte verlangen van allen die de Heere kennen. Dat iedereen hier behouden wordt. Dat er niemand verloren gaat. Maar de werkelijkheid is dat het anders kan zijn. Dat er ook hier mensen zijn. Die volharden in hun zonde. Die onbekeerd zijn en die onbekeerd blijven. Die niet gebroken worden. Voor de een gaat de deur naar het paradijs open. Maar voor een ander gaat die deur dicht en blijft die dicht. En er is geen tussenweg, gemeen. Het is één van de twee. Het is de smalle weg. Of de brede weg waarop we zijn. Bid dan. Tot deze zaligmaker. Heere, gedenk aan mij. Want het is toch om van te huiveren, gemeente. Dat je net als die andere zaligmaker, die verloren gaat, zo dicht bij de Heere Jezus bent geweest. Naast hem aan het kruis hebt gehangen. En de zaligheid zo dichtbij is gekomen. En je gaat voor eeuwig verloren. Nou, zo is het hier ook in de kerkgemeente. Hoe zul je ontkomen? Als je op zo'n grote zaligmaker geen acht geeft. Hoe kun je dat straks voor God verantwoorden? Dat is onmogelijk. Je kunt alleen maar jezelf de schuld geven. Ik heb niet gewild. En dan spreekt Jezus deze woorden tot de middelaar. Voorwaar zeg ik u. En in de grondtekst is dat woordje voorwaar voor ons dat bekende woord amen. Het zal waar en zeker zijn. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Deze moordenaar die vandaag sterft, zal op datzelfde moment met zijn ziel bij Christus zijn, die ook sterft. En die zegt: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Deze dag wordt voor de moordenaar de dag van de doorgang naar het paradijs, naar de eeuwige heerlijkheid. Ja, dat is het sterven van de gelovigen. Het moment van het sterven, dat is met Christus zijn. En dat is veruit het beste, toch zegt Paulus. Als je met Christus voor eeuwig bent. In het paradijs. Het paradijs, dat komt in het Nieuwe Testament nog twee keer voor. In 2 Korinthe 12, daar lees je dat Paulus is opgetrokken geweest tot in het paradijs. En dat hij daar dingen gehoord en gezien heeft. Die hem niet geoorloofd zijn om erover te spreken, zo onbevattelijk is. En in Openbaring 2 vers 7, daar lees je, die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Kijk, zoals het paradijs een afspiegeling is van de gemeenschap met God. Al toen Adam en Eva in het paradijs leefden. Een afspiegeling van de hemel waar God woont. Zo mag deze moordenaar straks ingaan. In het paradijs. Om eeuwig met Christus te zijn. Wat een genade. Dat is dus het paradijs, gemeente. We denken misschien bij paradijs, ja, aan dat het allemaal heel mooi en prachtig is. En dat is het er ook. Maar waar gaat het nou om in het paradijs? Waar gaat het nou om in de hemel? Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Waar gaat het nou om? Gaat het er nou om dat ik van alle ellende hier op aarde verlost ben? En dat het allemaal mooi is en dat het allemaal prachtig is? En dat ik mijn leven dan zonder al die moeilijke, nare dingen kan voortzetten? Uiteindelijk is de kern van het paradijs dat ik met hem ben. Met Christus. Die ik hier in mijn leven zo heb nodig gekregen. Maar ook heb lief gekregen. Die voor mij de schoonste van alle mensenkinderen is geworden. Die kruiskoning. Die daar hangt aan het kruis. In zijn schande en in zijn naaktheid. Maar hij doet dat juist om mij te bedekken. En mij het leven te geven tot in eeuwigheid. Ja, iedereen wil wel naar een paradijs toe. Maar in dit paradijs, gemeente, gaat het erom dat je voor eeuwig met Christus bent. Kijk, en als je hier op aarde daar geen belang bij hebt om met Christus te zijn, en als dat in je hart en in je leven ook tot uitdrukking komt, dat je veel liever allerlei andere dingen doet die tegen God en tegen Christus ingaan. Ja, dan kun je wel zeggen dat je straks wel hoopt in het paradijs te komen, maar dat is dan een hoop zonder grond, gemeente. Dat is een valse hoop. Want wie komen daar nou in het paradijs? Mensen die hier de Heere Jezus nodig krijgen en lief krijgen. En die zeggen, hij is alles voor me geworden. Hij is mijn zaligmaker. En dat is het vooruitzicht voor allen die van Christus zijn. Deze moordenaar, hij is nog maar enkele uren verwijderd van zijn sterven, van zijn ingaan in het paradijs. Zeker. Dat hij van Christus is, dat betekent niet dat hij van het kruis daaraf komt en dat hij niet hoeft te sterven. Dat geldt ook van een christen hier op aarde, gemeente. Als je van Christus bent, wij weten nog niet hoe lang we zullen leven hier op aarde. We weten ook nog niet wat we zullen meemaken. Daar kan veel beproeving en daar kan veel strijd en aanvechting en verdriet en pijn zijn. Christen kent het kruis. Dat hij achter Christus aandraagt. En ook het kruis van je eigen overgebleven zonden. Waar je steeds zwaarder aan gaat tillen. Als je ziet wat het hem gekost heeft. Om mijn zonde te dragen. En mij de toegang tot het paradijs te schenken. Maar Jezus zegt voorwaar. Dat is de hoop van een christen. Hij heeft het zelf mij toegezegd. Als mijn aardse tabernakel wordt afgebroken, heb ik een gebouw eeuwig bij God in de hemel. En als hier de gemeenschap met de Heere Jezus nog zo vaak onderbroken wordt en verstoord wordt, ook door mijn eigen zonden die ertussen komen te staan, door het kruis, door de nacht van de beproeving, straks komt de dag. Dat ik eeuwig bij hem zal zijn. En aan die dag komt nooit een einde meer. Want ik zal bij hem zijn tot in eeuwigheid. Voor eeuwig met Christus te zijn. Dat is het blij vooruitzicht dat mij streelt. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. En dat is genade, genade alleen. Amen.